Ik gaf wel erg veel kabouters zijn er tegen om wat voor vorm van geweld ook te gebruiken. En je kan het gewoon zo stellen dat rookbommetjes zijn gewoon onprettige dingen voor de mensen naar wie ze gegooid worden. Dus we zijn gewoon tegen dat rookbommen gooien geweest. En we zullen het gewoon blijven. Als je mensen met dingen gooit, dat vinden ze niet prettig. Dat wekt alleen maar agressie op. En ik ben er ook van overtuigd dat erg veel kabouters het ook gewoon anders hadden gewild. En ik begrijp absoluut niet waarom politie, als ze in een gekraakt pand komen, de bezetters van dat pand in een hoek drijven en ze op hun hoofd gaan slaan met stokken. Ik bedoel, dat ze ze eruit willen ruimen. Nou ja, goed, ik bedoel, dat vind ik ook niet goed, maar laten ze dat dan gewoon rustig doen. Want ik ben zeker dat ze zich eruit lieten dragen of zelf zouden gaan. Maar dat slaan, dat is gewoon, dat wekt echt agressie op en dat maakt de boel gewoon niet beter.
Kraak mee, ja, dat zou eigenlijk allemaal mee moeten doen als het goed is.
Goedemiddag, 5 mei 1970, de eerste Nationale Kraakdag. U hoorde een fragment uit Farah's Dingen van de Dag. In de tweede aflevering van onze serie De Verstilde Beweging gaan we het hebben over kraken, krakers en de kraakbeweging. Want die politie, dat was natuurlijk alleen maar de buitenkant. De kraakbeweging tastte als geen andere beweging een van de pijlers van dit bestel aan, het eigendomsrecht. En tegelijk was het veel meer dan zomaar een actiegroep. Het ging immers om iets dat je hele bestaan beheerst, wonen. Kraker zijn was een manier van leven. Deze aflevering van de Verstilde Beweging speelt zich grotendeels af in een van de 3 kraakbioscopen van Nederland, de AQ, aan de Voorstraat in Utrecht. 10 mensen zitten er rond de tafel. Ze komen uit alle rangen en standen, hoeken en gaten van het land. Uit Renen bijvoorbeeld. Daar hebben de bewoners van een rij gekraakte huizen aan de Cunera-laan zich jarenlang verzet tegen ontruiming en sloop van een aantal prima huizen. Anjet woonde er tot in 1984. Ze werd er ontruimd en kraakte daarna opnieuw in datzelfde dorp, Renen. Daar heeft ze te maken met een typisch dorpsverschijnsel, opgeschoten kids waarvan de grootste hobby is krakertje pesten.
Op de Cunera-laan hadden we daar dus tegen het einde toe erg veel last van mensen die rookbommen gooien en met windbuksen op de huizen schoten. En toen zijn wij later naar een ander kraakpand verhuisd. En toen hebben we ook last gehad met ramen die 1 keer per week doorgegooid werden. En toen hebben we eens geprobeerd om ze naar binnen te halen. En daar hebben we wat kleine gesprekken mee gehad. En ze wilden ook spreekbeurten voor school over kraken doen. En wie weet heeft dat enigszins geholpen, want in ieder geval hebben we er nu geen last meer van.
Uit Nijmegen komt Nico Post, die jarenlang slechts als Nico door het leven ging. Hij was actief in de Nijmeegse kraakbeweging, ontwierp de beroemde nep-postzegel met de ME'er en werkt nu bij de plaatselijke kritische videogroep Pulp TV. Naast Nico zit Leo, die al in 1969 voor het eerst kraakte in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Nu, 16 jaar later, is hij een van de belangrijkste woordvoerders van de staatsliedenbuurt. Onder andere in de kwestie van de overleden kraker Hans Kok.
Het feit dat Korthals Alters heeft beloofd dat hij het zelf zal gaan leiden, dat onderzoek, dat is alleen maar een garantie ervoor dat er niets uitkomt. De enige garantie die wel bestaat is dat het Openbaar Ministerie niet meer van die tegenstrijdige verklaringen uitbrengt.
Dan is er Han Kuipers uit Utrecht, ooit actief in de Landelijke Kraakbond, die nu niet meer bestaat. Toen Van Acht minister van Justitie was en zijn eerste voorontwerp voor een anti-kraakwet presenteerde, kwam Han in actie.
Ik denk dat jij doelt op de actie van het dichtspijkeren van het huis van Van Acht, wat naderhand het huis van Van Acht niet bleek te zijn. Dat was echt een miskleun die ons naderhand ook nooit meer is overkomen.
Sandra Rottenberg, kraakster uit Amsterdam, actief in de grote wetering die deze maand precies 5 jaar geleden werd ontruimd. 2000 man ME tegen 20 krakers en een Sinterklaas die door de politie op het dak gehesen werd.
Ja, maar het is dus heel kwalijk, want wat er gebeurde was dat er wel 2000 man ME en politie voor de deur stond, dat ze met een tank mijn huis binnen zijn gereden. En dat valt een beetje weg op het moment dat er een Sinterklaas blijkt uit te stappen op dat dak, terwijl wij toch wel behoorlijk gespannen daar binnen zaten en niet in je koude kleren gaat zitten wat er op dat moment gebeurt. Er zit een hele geschiedenis aan vast aan zo'n huis, een hele strijd die gevoerd is, alle partijen waar je mee hebt gesproken, alle wegen die je hebt bewandeld. Op een gegeven moment houdt dat op, word je in de steek gelaten door vooral met name de politiek, ben je tijdenlang aan het lijntje gehouden. En dan is het laatste wat je kan doen, zeggen van nou, en we gaan er toch niet uit. Dat is je laatste kans om je te manifesteren.
Naast haar zit Sjoerd uit het Amsterdamse kraakbolwerk De Wielingen. En daarnaast hebben we Peter uit Groningen, die net het grootste Nederlandse kraakpand, het RKZ in Groningen, heeft helpen legaliseren. En dan hebben we hier aan tafel Moos uit Amsterdam. Opnieuw even terug in de tijd. 1980. Prins Hendrikade, enkele tientallen nieuwbouwflats gekraakt en een gigantische politiemacht voor de deur.
Een gigantische mobiele eenheidsmachinerie is dus nu toch weer uitgelukt. Wat ik hier voor me zie is ongelooflijk. Dat is het geweld dat nu wordt ingezet tegen de bewoners van de luxe appartementen aan de Prins Hendrikade. Het roept het beeld op van de ontzettende van het bende zware misdadigers. En waar gaat het eigenlijk om? Het uit hun huizen plukken van jongere woningzoekenden. Louter en alleen om een speculant een handje te helpen bij het leeg laten staan van die woningen. Leegstand leert immers geld op. Dit doel heiligt kennelijk het gebruik van middelen waarbij mensen verschrikkelijke verwondingen kunnen oplopen of zelfs dood kunnen gaan. Van vele kanten is de laatste weken stemming gemaakt voor het inzetten van zoveel mogelijk geweld. Nu gaan we niet in op de provocatie die zich hier afrolt. Daarom hebben wij besloten om nu geen confrontatie aan te gaan met de tegen ons ingezette politiemacht. Met het inzetten van deze huurlingen probeert Polak het misdadige wanbeleid van gemeente en regering buiten de aandacht te houden. Met dit geweld probeert Polak de onmacht om mensen een dak boven het hoofd te bieden te overschreeuwen. Dat zal niet lukken. Wij wijzen deze escalatie van Polak en van Wiegel. Die moet ook maar eens genoemd worden. Nu deze zogenaamde luxe ontruimd wordt, ontruimd is reeds. Want de krakers, die zijn er al lang uit. De krakers hebben het pand een paar uur geleden al verlaten.
Het is gewoon eigenlijk gewoon een ongelooflijke rotherinnering. Die gewoon heel veel. Daar, ik weet nog steeds niet wat het precies oproept. Of het een agressie is. Of het roept in ieder geval heel veel emoties op.
Dat was Moos toen en nu. En verder zitten hier twee VPRO-medewerkers, Geert Mak en Kees Griembergen. De afgelopen jaren hebben die zich als journalist achter de typemachine en in de montagekamer veel met de kraakbeweging bezig gehouden. Kees Griembergen opent de discussie.
Kan iemand mij kort schetsen wat het verschil is in het klimaat in Nederland? En dan denk ik met name aan leegstand, speculatie, jongerenverzet. Het verschil in klimaat in Nederland tussen 1970 en 1985. Nou zijn er hier een aantal mensen die wellicht 1970 in het geheel niet, althans niet bewust hebben meegemaakt. Maar wie kan ik daarover het woord geven?
Ik kan er wel iets over zeggen, maar...
Hoe lang loop je al mee, Leo?
Tijd, maar ja, 1975 en nu was al een heel groot verschil. Laat staan 1970. Maar het belangrijkste verschil, dat zijn verschillende, hele grote verschillen eigenlijk. Het ene is dat er een aantal antwoorden gevonden zijn door speculanten, door de overheid, op kraken. Onder andere de huidenstraktruc en allerlei andere trucs en de aanstaande leegstandswet. Maar het belangrijkste verschil met vroeger is toch wel naar de veel hardere wijze van optreden, die niet uit de lucht komt vallen, maar die volgens mij alles te maken heeft met dat het niet alleen maar krakers zijn die momenteel de straat voorkomen, maar veel meer andere mensen. Wat dat betreft heeft de kraakbeweging ook een hele grote verandering doorgemaakt de laatste 3 jaar. Er zijn steeds meer mensen die ook problemen hebben met het betalen van huur en stookkosten en tegengasgroep heb je nou. Het wordt steeds breder en ik kan me voorstellen dat ze daar in Den Haag achter hun dikke sigaren, ik zal het maar eventjes een beetje karikaturaal schetsen, zich voorstellen van ja, we hebben nou een groep van ongeveer 1 miljoen mensen die we nou voorgoed voor de rest van hun leven eronder moeten houden. En het enige wat we nog kunnen verwachten is dat dat je steeds meer aanbod gaan maken. Dus dan maar meteen met de ME klaarstaan en met repressie. Ja. Dat is het grootste verschil, zoals ik het zie.
Ja. Even naar Han, als je dan tussen 1975 en 1985 het verschil bekijkt, de hoeveelheid kraakbare leegstaande woningen. Is er een verschil tussen nu en 10 jaar geleden?
Als ik dat bekijk in Utrecht is er een heel groot verschil. In 1975 waren er veel meer als dat er nu zijn. En dat komt ook met name omdat de eigenaar daar een aantal trucks op hebben gevonden.
Kan je ook zeggen dat er minder leegstand is omdat eigenaren, woningbouwverenigingen wat minder slordig zijn met leegstaan van woningen en dat dat wel mogelijkerwijs toch een resultaat is van jarenlange kraakacties?
Nou, ik denk wat de gemeente Utrecht betreft, van dat de gemeente hier minder slordig is geworden, van dat het niet meer voorkomt van wat er 10, 15 jaar terug voorkwam, van dat er rijen huizen leeg stonden, zoals bijvoorbeeld het pand waarin ik zelf woon, wat inmiddels al bijna 15 jaar gekraakt is.
En nog niet gelegaliseerd?
En nog steeds niet gelegaliseerd. Dat was een van de reeks panden die midden in het centrum stonden, die ze gewoon waren vergeten. En waar ze tot twee jaar na de kraak over gedebatteerd hebben van of dat nou wel of niet hun eigendom zou zijn. Nou, dat soort dingen, dat komt gewoon niet meer voor. Buiten dat werkt de gemeente en de woningbouwverenigingen werken met tijdelijke huurcontracten. En dat is ook een van de redenen waarom dat die woningen dus niet meer gekraakt worden, omdat die vrij soepel worden weggegeven. En wat de particuliere eigenaren betreft, nou, die werken vrij veel met kraakwachten. En bovendien is het beleid van de officier van justitie hier in Utrecht zo. Alles wat korter leeg staat als 3 maanden wordt onmiddellijk ontruimd, daar hoef je niet aan te beginnen.
Alles wat langer leeg staat dan 3 maanden, gegarandeerd
kan je dan blijven zitten? Nee hoor, daar wordt ook 60% onmiddellijk van ontruimd, omdat de eigenaar daar wel trucs op hebben, een huurcontract uit hun zak te over, een voorlopig koopcontract, noem maar op.
De kraakbond stond bekend in Utrecht, omdat die heel veel ook voor gezinnen kraakte, mensen die niet oorspronkelijk zelf uit de kraakbeweging afkomstig zijn. Die kraakbeweging bestaat niet meer, of de kraakbond bestaat niet meer in Utrecht. Kan je nou zeggen dat dat soort kraken ook helemaal niet meer gezet worden?
Nee, er is juist de afgelopen half jaar tot een jaar is daar weer een opleving in te bemerken. Vandaar wij met name weer veel kraken met buitenlandse gezinnen die in de afgelopen jaren toch opeens weer de dupe dreigen te worden van het woningbeleid. Het is een aantal jaren terug is het zo geweest van dat er opeens versneld werd toegewezen hier in Utrecht aan buitenlandse gezinnen en dat het laatste jaar het beleid er weer op is gericht van tegen gezinshereniging. Iedereen die hier nog zit die de gezinshereniging nog niet achter de rug heeft, van dat die met een gerust hart weer 10, 15, 20 jaar kan wachten tot hij eens een keer aan de beurt is.
Ja. Ik kijk eventjes de tafel naar Groningen, Peter, waar jij zit. Als je je herinnert hoe je in 1970 tegen mensen aankeek die zomaar in het eigendom van anderen trokken. Dat had toch een zweem van, dat doe je toch niet als burgers in dit land?
Nee, niet zo bepaald. Ik heb zelf vanuit mijn jeugd de woningnood zeer sterk meegemaakt. We hebben onder zeer broeide omstandigheden gewoond. En dan weet je waar je daar toch wat meer bewust van hebt. Men denkt dat in 1970 alleen nog in Amsterdam gekraakt werd, maar ik kan me zelfs nog herinneren dat er in 1969 in Roosendaal ook enkele kraakpandjes waren. En daar kwam ik toen de tijd gewoon als een beetje wilde jongen ook wel eens over de vloer. Dus ik had er niet zoveel moeite mee.
Maar je kan je nog wel de omgeving herinneren, zeker in de provincie, die daar redelijk schande van sprak.
Oh zeker, en nog.
En nog.
En nog.
Nou, het is altijd frappant dat als ik bij mijn oude lui kom in het zuiden, dat ze zeggen, ja, daar in Groningen, daar gaat het dan ook. Die mensen van het RKZ, dat hebben ze dan eens een keertje op gewesteld gewest gezien, jaren geleden. Dat zijn krakers, daar kan ik het mee eens zijn. Maar al die anderen, dat kan toch niet, dat moet toch niet. Dat is het verhaal.
Ja. In een van de laatste commentaren die de Volkskrant wijdde aan de problemen in de staatsliedenbuurt, las je de tekst, en die is al jarenlang in allerlei vormen teruggekomen. De kraakbeweging had altijd een grote sympathie, maar door de laatste acties heeft de kraakbeweging het laatste restantje sympathie verloren. En die tekst herkennen jullie dus.
Ja, dat kun je zeggen.
Om de regelmaat van de klok komt hij terug volgens mij.
Ja. Zullen we toch eventjes proberen nog een beetje de historische lijn vast te houden? Want als je in Moos, wat deed jij, waar zat jij in 1970, Moos? Ver voordat die megafoon van 1980 een rol speelde.
Zat ik nog op de HBS?
Hoe oud was je toen?
Was ik 16.
En toen was je een wat voor HBS, waar woonde jij?
Op de Veluwe, in Heerde.
Een keurige jongen?
Nou, ja, ik geloof het niet zo. Het lag wel dwars toen, maar ja, dat was de tijd van het rode boekje voor scholieren. En ik weet niet wat er verder werd doordrongen over kraken, was geloof ik niet zoveel. Wel over provo's, kabouters.
Op afstand keek jij naar Amsterdam en zag je wat daar gebeurde. Het elan wat uit Amsterdam via de krant dan op jou afkwam, hè, via het rode boekje voor scholieren, raakte jou dat?
Ja, behoorlijk. Het was allemaal heel aantrekkelijk. Nou, ik zat zelf wat in de Veluwe. Ja, het is gewoon een heel erg bekrompen samenleving daar. Nou, dat is een beetje een bot gezicht misschien, maar zo voelde dat toch echt wel.
Wanneer ben jij naar Amsterdam gegaan?
Toen ik 21 werd.
Ik denk dat de meeste mensen hier 1980 allemaal wel als een soort draaipunt hebben ervaren. Dat in 1980 het allemaal ineens anders werd. De tanks in de Vondelstraat, februari 1980.
Ik ben er wel geweest. Maar dat was voor mij ook een beetje zo de begintijd dat ik eigenlijk met de kraakbeweging in aanraking kwam. Althans in Nijmegen. En van daaruit ook weer terecht kwam in Amsterdam bij de Vondelstraat, dat er toen ook vrij veel mensen uit Nijmegen naar Amsterdam zijn getrokken voor die dagen. En ik ging gewoon mee.
Ja, misschien is het goed als we een stukje van de gebeurtenissen aan de Vondelstraat laten horen. En als het goed is, krijgen we die nu te horen.
Wij stellen gewoon drie eisen die onvoorwaardelijk ingewilligd moeten worden. Allereerst, dit pand. De bewoners blijven in dit pand. Ten tweede, de mobiele eenheid trekt zich volledig terug. Ten derde, Nanda, die gevangen zit voor een spuitbus, in bezit hebben van een spuitbus, moet onmiddellijk vrij. En dan trekken de mensen zich hier terug en de boel kan opgeruimd worden.
Kraak, 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 wat een schitterend geluid. Een tikkie met de koeboed en de deur die legt eruit. De overheid doet niks, dus heeft de eigenaar zijn zin. Het stond al jaren leeg en kijk nou zit er weer wat in. Kraak, 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 wat een schitterend.
Het is februari 1980. Krakers in de Vondelstraat formuleren hun eisen. En s'avonds verschijnt Nederlands vleesgeworden rechtse moraal op de televisie. Wiebo van der Linde met zijn blik op extra verontwaardigd.
En dan, dames en heren, een binnenlandse kwaal, kraken. We moeten oppassen dat in dit land waar zoveel mag en dus ook zoveel uit de hand loopt, het kraken van woningen geen gewone zaak wordt. Natuurlijk, er is woningnood, vanzelfsprekend, speculatie is slecht. Maar het moet ook weer niet zo worden dat men met het breekijzer in de hand gaat regeren.
En Wiebo wordt op zijn wenken bediend.
Het is compleet oorlog. De lichten laaien op. De helikopter zorgt voor een enorme verwarring. Een verwarring die alleen maar groter gemaakt wordt door de radeloosheid van de krakers. Kleine groepje krakers wordt bijna weggeblazen. Het is stroom, de luchtstroom onder de helikopter die hier nog geen 50 meter boven de daken rondzekelt, af en toe bijna...
Goed, wie van jullie was daarbij? Kijk even naar de andere kant, waren jullie daarbij? Wat voor herinneringen heb je aan deze gebeurtenissen bij de ontruiming van het pand aan de Vondelstraat?
Het is voor mij wel een keerpunt geweest. Want ik, nou ja, zoals ik vertelde, heb ik in de Huiderstraat gewoond en daarna de Wielingen, maar met geweld eigenlijk nooit wat van doen gehad. En ja, hoe dat precies zat, weet ik niet meer. Afijn, onze buurt werkte toen min of meer samen met de pijp. En ik was ook betrokken bij de organisatie van die kraak, van de Vondelstraat. Nou, en het was voor mij de eerste keer dat ik ME zag, überhaupt. En er is toen voor de Vondelstraat, toen bij de herkraak, was zo afschuwelijk hard gevochten. Nou, ik was daar helemaal kapot van. Het was voor mij, ja.
Je hebt daar zelf ook aan meegevochten?
Ik heb daar ook aan meegevochten, ja. En het was... Ja, ik had überhaupt nog nooit met een steen in de hand gestaan en ik hou daar ook helemaal niet van, om eerlijk te zijn, maar nou ja, fijn, dat was toen een heel chaotisch geheel en wij renden daar toen naartoe en nou bijna tegelijkertijd arriveerde de ME en nou ja, fijn, die sprongen dus die bussen uit met schilden en latten en nou, toen werd er met stenen gegooid en dat deed toen iedereen. En nou ja, op een gegeven ogenblik...
Jij zelf ook?
Ja, dat is niet zo van belang. Ik heb toen zelf een steen gegooid, ja. En nou, toen op een gegeven ogenblik... dat was dus zo heftig. De ME die vertrok weer op een gegeven ogenblik. En toen was het pand behouden. En een, nou ja, fijn, de sfeer sloeg toen over in een soort van feeststemming. Nou, ik was daar bijzonder ontdaan van. Ik wist toen ook helemaal niet of ik het leuk moest vinden of niet. Maar ik ben daar toen 2 dagen bij gebleven.
Heel erg bang.
Wat?
Ook niet geslapen die nachten.
Ik heb toen 2 nachten niet geslapen en ik ben toen zondagnacht ben ik naar huis gegaan en ben volkomen dood en doodmoe ben ik in slaap gevallen en toen het ontruimd was, wat je er net hoorde, toen was ik er dus niet bij. Toen lag ik te slapen. Toen kwam ik even later, kwam ik daar en nou ja, fijn, toen trokken de tank zo weer zo'n beetje weg. Maar het is dus voor mij echt een keerpunt geweest. En daarna, ik kende Sandra dan ook in de grote wetering. Volgde enkele grote ontruimingen, die volgden elkaar op. En ben ik er lieverlee meer bij betrokken gegaan.
Ja, de Vondelstraat was een duidelijk kraak die gericht was tegen een, laten we duidelijk zijn, een smerige speculant.
Ja.
En het lag er duimendik bovenop.
Ja.
Dat pand is uiteindelijk uit handen van die speculant, Van Linde heette die, geraakt. Wat zit er nu in dat pand, weet je dat?
Dat wordt bewoond. Het is aangekocht en het wordt bewoond door... Ik weet niet of daar nog precies dezelfde mensen in zitten die het destijds gekraakt hebben. Maar dat is toen na die kraak bewoond gebleven.
Dus beneden, het is verbouwd en er is dus beneden een grote... gezinswoning gekomen, want de gemeente vond dat daar zoveel behoefte aan was en dat is helemaal niet zo.
Peter, de uitstraling van die gebeurtenissen aan de Vondelstraat, gingen die nou ook zover dat ze in Groningen ook mensen tot harder verzet eigenlijk aanzetten? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Nou, eigenlijk was het tot 1980 ook in Groningen wel zo dat er een beetje een principe is, ook al bij de krakers in Groningen, van geen geweld, dat doen we niet. En wanneer uiteindelijk een, ook meer in de sfeer van als een ontruiming is bevelligd, dan gaan we eruit en zo. Maar in dat jaar speelde net een zaak die een beetje vergelijkbaar was met de Grote Keizer. Dat was een voormalig hotel, speculant, die wou daarmee speculeren, stond al jaren leeg.
Hoe heet dat?
Hotel Boudig. En daar lag toen een ontruimingsvonnis van een voor krakers kring een zeer beruchte president van de rechtbank, meester Overdiep. En dat moest toen ontruimd worden. En naar aanleiding ook van de hele geweldspiraal, die je dus ook op tv zag, dus er waren ook vrij veel krakers uit Groningen die ook naar Amsterdam toe gingen om daar te ondersteunen, is eigenlijk daar de boel ook wat verhard. En dat heeft er op een gegeven moment haast toe geleid dat ook Hotel Boudig ontruimd zou worden. Zoals dat met vele panden in Amsterdam is gegaan. Het zat dan ook zwaar dicht gebarricadeerd.
Ik ben ook in de Grote Keizer geweest in de heetste tijden. En ik merkte dat daar krantenpapier aan de binnenkant zat. Maar dat was in hotelbouwelijk beslist niet het geval. Dat zat echt pot en pot en pot dicht. Dus 3 weken lang met 4 lastploegen bezig geweest. Om een voorbeeld te geven. In ieder geval...
Ja, die Amsterdammers morren nu wat. Omdat je dat niet mag zeggen van krantenpapier.
Ja, die was voor katten lezen, maar...
Nou, laten we daar niet verder in gaan. In ieder geval, uiteindelijk is daar dankzij een gelukkige toeval dat de burgemeester op vakantie was of zoiets, is door de vice-burgemeester, hoe noem je dat, de lokale burgemeester, Wallach, die nou in de Kamer zit, is toen de knoop doorgehakt om niet te ontruimen en de eigenaar onder druk te zetten, dat de boel omgebouwd zou worden tot redelijke woonruimte. En dat is uiteindelijk gelukt, alleen het is, de woonruimte is misschien wel redelijk, maar de prijzen niet.
Nu is die woonruimte nog steeds redelijk daar.
Ja,
precies. Die is er nog steeds.
Die is er nog steeds in die straat, dus de Herenstraat, de belangrijkste straat van Groningen. Daar stonden 5 lege hotels, die zijn allemaal gekraakt geweest. Die zijn allemaal omgebouwd en er wonen nu meer dan 100 mensen in die straat. Ja. Boven de winkels.
Naar het spoor over het kraken. Rond de tafel in de Utrechtse bioscoop AQ praten we met een onwillekeurige doorsnee van de Nederlandse kraakbeweging.
Het Gronings model, dat was een... Kun je eens uitleggen wat in kraaktermen in Groningen het Gronings model was?
Het Gronings model was dat we eigenlijk toch steeds probeerden door middel van praten en onderhandelen, wat ook in Amsterdam is gebeurd hoor, en in vele andere plaatsen, Kanerenlaan precies hetzelfde. En ik kan er nog vele andere voorbeelden noemen, de rappanden in Utrecht. Dat hebben we altijd steeds geprobeerd en we hebben gelukkig het toeval gehad dat er wat ambtenaren zaten die ook nog ontvankelijk waren voor de ideeën. En dat er een aantal woningbouwverenigingen waren die ook wel mee wilden in de poging om daar goede woonruimte uit te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje een model geweest, proberen te blijven overleggen. En daar hadden we dan inderdaad op een gegeven moment een riante situatie dat als er een pand gekraakt was, dat gebeurde in Groningen bij voorkeur 's nachts, dat dan even iemand langs het hoofdbureau ging en even aan de wachtcommandant mededeelde dat de PKG de handel had gekraakt. En
PKG, dat was de praktische kraakgroep?
Praktische kraakgroep Groningen had je en de krakersorganisatie Groningen. Ik zat dus bij de eerste. En dat, hoe heet het, even gemeld werd en wie de eigenaar was. En dan kwam er geen politie meer, zo is ook het RKZ gekraakt. Daar kwam de bewakingsdienst op af, maar die kreeg een poot aan de grond.
Keurig, dan denk je toch wel van, het valt eigenlijk wel mee met die autoriteiten bij ons in de stad.
Beslist niet.
Nee, als ze dus zo optraden, als je dat meldde en je kon blijven zitten, dat zal toch niet altijd de praktijk zijn?
Nee, ik denk dat meegespeeld heeft dat in die tijd wij een links college hadden. En dat dankzij ook toch wel ingangen via dus kleine linkse partijtjes, we dus behoorlijk wat druk konden uitoefenen gewoon op het gemeenteapparaat. Maar of ze nou zo aardig of lief zijn voor krakers, dat wil ik betwijfelen. Er is laatst een onderzoek geweest van IGLO, ons blad.
Dat is het blad van de LOBH.
Van de LOBH naar justitiële ontruimingen in Nederland. Nou, daar komt in Groningen ook een fix percentage uit wat daar ontruimd is, zonder dat er eigenlijk enige grond voor is. En dat is in Amsterdam ook gebeurd en in vele andere plaatsen.
Ook rond deze plek, waar we nu zitten te praten, speelt zich een grote strijd af wat hier nou eigenlijk moet komen. Of hier woningen moeten komen, of dat hier een grote parkeerplaats en een parkeergarage moeten komen. Om ons heen, wij zitten met z'n 10 aan tafel, om ons heen zitten wat, laten we zeggen, cafébezoekers, want er is hier ook een café aan verbonden. De mensen om ons heen mogen niet te veel zeggen, maar er is er één die nu iets wil opmerken.
Over de Vondelstraat ging en wat de Vondelstraat allemaal zou betekenen, ik was daar dus ook bij. En je had het over ommekeer. Ik denk dat de Vondelstraat ook een ommekeer is geweest, omdat daar de illusie ontstaan is dat je met geweld eventueel ook zou kunnen winnen. Dat kraakpand is ooit in beslag genomen doordat de krakers de politie weggejaagd hebben. En volgens mij is dat het moment geweest waarop veel krakers hebben gedacht, hé, met geweld kunnen we het winnen tegen de overheid.
Moet je ook nog even zeggen wie je bent?
Ik ben Marion en ik heb in verschillende kraakpanden in Amsterdam gewoond.
Goed, het is een onderstreping of een verduidelijking van wat er net gezegd is. Zij zegt dat het een beetje de illusie was dat je wel degelijk ook macht had.
Was dat toen ook zo?
Dat was ook zo.
Ja? Ik denk dat we die illusie vlak daarna bij de ontruimingen van de vogelstruis weer verloren zijn.
Ja.
Verloren hebben. Want daar is, ik denk, gewoon harder gevochten. Als bij de Vondelstraat. En dat hebben we gewoon verloren. En ik denk dat we daar zelf, als krakers, tenminste, ja, ik heb het allebei meegemaakt, maar de inzet van de krakers was daar groter dan bij de Vondelstraat.
Dus die illusie dat je wel degelijk macht had, heeft zich afgespeeld tussen februari en juli 1980. Juli 1980 werd dat beroemde pand de Vogelstruis ontruimd. Hele korte periode gedacht, de macht is nu aan ons en wij bepalen wel even in deze stad hoe speculatie moet worden aangepakt, want dat doet het stadsbestuur toch niet.
Nou, het gaat natuurlijk wel erg ver om in termen te gaan spreken van de macht en de macht is aan ons. Gewoon, we hadden toen het gevoel dat we onze manier van wonen konden realiseren even. Dat we gewoon konden vasthouden van waar we mee bezig waren. En dat we dus iets meer zekerheid hadden over onze manier van wonen.
Ik denk wat er in Amsterdam gebeurd is, dat heeft op ons een zeer duidelijke invloed gehad. Ik denk alleen van in Utrecht is het nooit tot dat soort gewelddadige ontruimingen gekomen, omdat hier het stadsbestuur daar nogal erg benauwd voor is gebleken. En wij hebben danig gebruik gemaakt van het feit van dat zij daar, dat zij alsmaar riepen van wij willen hier geen Amsterdamse toestanden hebben. En dat is bijvoorbeeld gebleken van op het moment van dat de Kromme Nieuwe ontruimd dreigde te worden. Van dat wij naar buiten toe duidelijk.